Vanavond, broeders en zusters, wil ik u graag meenemen naar het volgende teken uit de schrift. En dat wordt Jozua 3. Jozua, het derde hoofdstuk. Waar staat: Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen en zij geboden het volk, zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw schats ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen u lieden en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maat, en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult. Want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: neem de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en ze gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heer had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesteren die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende: wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: nadert herwaarts en hoort de woorden des Heeren uw schats. Verder zeide Jozua: hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Canaanieten en de Hethieten en de Hevieten en de Ferezieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark des verbonds van de Heeren der ganse aarde gaat door voor ieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neemt gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam een man. Want het zal geschieden, met dat de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere der ganse aarde, dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden. Te weten, de wateren die van boven aflieten, en ze zullen op een hoop blijven staan. En het geschieden, toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan alle oevers, zo stonden de wateren die van bovenaf kwamen. Zij rezen op een hoop zeer verre van de stad Adam af, die terzijde van Sartan ligt, en die naar de zee des vlakkenvelds, te weten de Zoutzee, afliepen, vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Tot zover. Eigenlijk is de geschiedenis nog niet af, want het loopt verder tot aan hoofdstuk 4 aan toe. Want pas in hoofdstuk 5 lezen we dan dat men definitief op de andere oever van de Jordaan terechtkomt in het beloofde land. Zo moet het genoemd worden. Waarna heel het volk besneden wordt. Dat is Jozua 5 dan vervolgens. Wel, dit volgende teken is dus het teken wat gebeurde doordat Israël door de Jordaan trok het beloofde land binnen. Een teken waarvan trouwens ook gezegd wordt dat het feitelijk hetzelfde is en ook hetzelfde betekent in het algemeen als de doortocht door de Schelfzee in de tijd. Dat hebben wij niet gelezen, maar er staat in Jozua 4, er staat namelijk in vers 23 van Jozua 4: want de Heer uw God heeft de water van de Jordaan voor uw aangezicht te doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan, gelijk als de Heer uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is, opdat gij lieden de Heer uw God vreest te alle dagen. En er staat dus dat dit teken, dit wonder dus ook, van de doortocht door de Jordaan, die opdroogde, gelijk is aan het teken wat de Heer gedaan heeft, wat God gedaan heeft aan de Schelfzee, die hij voor het aangezicht van Israël heeft doen uitdrogen. Vers 23. Het is de herhaling eigenlijk van hetzelfde teken, nu op een andere plaats, ook met wat andere details uiteraard, en ook wat andere profetische betekenis, maar de grondwaarheid is dezelfde, namelijk dat de wateren hier beneden, dat de wateren opdrogen, de wateren moeten wijken, moeten plaatsmaken voor dit uitverkoren volk van God. De betekenis is gelijk. Dat is van belang om te zien, want ik heb gemerkt dat er nog wel eens wat gerommeld wordt. Dan laat ik gewoon zeggen, fouten gemaakt worden in de interpretatie van deze oude tekenen. Er wordt dikwijls gedacht, blijkbaar, want daar ben ik een paar keer tegen opgelopen, dat het teken wat we hier tegenkomen, het teken van het doortrekken door de Jordaan, een totaal ander teken zou zijn dan het teken van de doortocht door de Schelfzee. Met alle consequenties van dien. Dus niet alleen maar een theoretische zaak, maar ook een heel praktische zaak. De gedachte is dan dat de doortocht door de Schelfzee een uitbeelding is van hoe het oude verbond moest plaatsmaken voor het nieuwe. Hoe Israël door de Schelfzee uittoog uit de slavernij van Egypte. Een beeld van de slavernij onder de wet van het oude verbond dus. En dan door de Schelfzee terechtkomt aan de andere kant, zullen we maar zeggen. Dat moet dan een beeld zijn van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Als men van het oude verlost wordt, komt men onder het nieuwe. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dikwijls wordt dan het verhaal verder doorgetrokken en gezegd, maar dan wacht er nog een heel ingewikkelde woestijnreis enzovoorts. Want de uiteindelijke verlossing die komt pas tot stand als men ook nog eens een keer door de Jordaan getrokken is in de toekomst. En dan krijgt het zo ongeveer de gedachte als dat men twee keer verlost zou moeten worden. De ene keer gaat men op weg, dat is maar het begin. En daarna moet het eigenlijk nog een keer gebeuren. Dan moet men dan naar streven, dan moet men met veel moeite die weg van 40 jaar door die woestijn afleggen enzovoorts. En dan begint het verhaal overnieuw. Meestal is dan het verhaal nog niet af, want het blijkt als men in Kanaan aankomt, dat men dan in ieder geval nog 7 jaar werk heeft om het land te veroveren. In de dagen van Jozua, minstens 40, minstens 7 bedoel ik. En dan is het verhaal nog niet af, want daarna leeft men in de dagen van de richteren. En dan komen nog steeds de vijanden, de Canaanitische volkeren in het land om Israël dwars te zitten enzovoorts. En als dat voorbij is, is het verhaal nog niet af, want dan krijg je de geschiedenis van de koningen van Israël, die ook moesten strijden, in ieder geval tegen de Filistijnen, de Amalekieten en dat soort. Ik hou me op tijd in. En dan is het verhaal nog niet af, want dan krijgen we de goddeloosheid van Israël, waardoor men in de ballingschap terechtkomt, en dan is het verhaal nog niet af, enzovoorts. Ik bedoel, als men zo de tekenen interpreteert en toepast op onze dagen en op het nieuwe verbond, dan betekent het dat we nooit verlost worden. Dat het er dikwijls op lijkt, maar dat zal blijken dat het dat nooit is. Daar komt het in het kort op neer. Wel, het punt is dat dit een verkeerde interpretatie is van de oud-testamentische geschiedenis. De waarheid is namelijk dat dezelfde tekenen zich steeds opnieuw herhalen, steeds opnieuw herhaald worden, omdat het steeds inderdaad om dezelfde waarheid gaat. Steeds opnieuw gebeuren dezelfde dingen, maar ze zijn altijd opnieuw het teken van de verlossing die tot stand zou komen door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En daar staat er ook gewoon dat het teken van de trekken door de Jordaan feitelijk gelijk is aan het teken van de trekken door de Schelfzee. Het is volstrekt dezelfde waarheid. Het is weliswaar niet ten onrechte als men zegt dat wanneer wij verlost zijn geworden en leven onder het nieuwe verbond, zeg maar verlost zijn uit de slavernij van Egypte, verlost zijn van de wet zal ik maar zeggen, dus onder het nieuwe verbond terecht zijn gekomen, dat we dan een woestijnreis voor de boeg hebben. Dat is waar, maar vergis u niet. Dat wil niet zeggen dat we niet verlost zijn. Integendeel, wij zijn juist in de woestijn omdat wij verlost zijn. En vervolgens is het dan zo dat die woestijnreis niet eindigt in de doortocht door de Jordaan of zo, opnieuw of iets dergelijks. Integendeel, je moet goed bedenken dat wij hier de boeken van Mozes verlaten hebben. Dat we uit de Tora zijn, uit de Pentateuch of Pentateuch vind ik zo'n raar woord. Maar goed, uit de 5 boeken van Mozes zijn gekomen en in een heel ander Bijbelboek terecht zijn gekomen. En de strekking ervan is dan ook gewoon overnieuw. Dat wil zeggen, zoals de Exodus begint bij de uittocht, boek Exodus begint bij de uittocht uit Egypte, de dagen van Mozes, waarna men in de woestijn terechtkomt, maar inderdaad bevrijd is van de slavernij. Zo begint het boek Jozua precies dezelfde wijze, namelijk men verlaat de woestijn, kan niet schelen welke, men trekt door de Jordaan en komt in het beloofde land. Daar zijn er weliswaar nog een boel vijanden, maar het is gewoon hetzelfde verhaal, het heeft ook dezelfde betekenis. Dat wil zeggen, het is allemaal een beeld van de dagen waarin wij leven. Nadat door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus verlossing van de slavernij tot stand gebracht is. Sindsdien zijn we verlost, leven in alle vrijheid onder het nieuwe verbond. Het zal alleen blijken dat er nog wat vijanden om ons heen zijn, op wie wij overigens de overwinning hebben. Want dat is het verhaal. Zo was het na de uittocht uit Egypte in de dagen van de woestijn. Zo was het na de intocht in Canaan, nadat men door de Jordaan getrokken was. Toen bleek in Canaan ook allerlei vijanden te zijn. Maar die vijandelijke steden werden met gemak, want zo is het eigenlijk, ingenomen. De vijand was onderworpen, die belofte was er ook. Het is dus de herhaling, laten we dat goed vasthouden, van hetzelfde teken. Ik mag meteen misschien even verder gaan en erop wijzen dat ditzelfde teken nog een paar keer herhaald wordt. Steeds trouwens in verband met de Jordaan en zelfs in verband met dezezelfde plek waardoor men door de Jordaan trok. De Jordaan namelijk ter hoogte van Jericho en daarmee ter hoogte van Gilgal, wat in tegenstelling tot Jericho aan de Jordaan gelegen was. Want het blijkt dat later op diezelfde plek de wateren nog wel eens meer hebben moeten wijken. En dat betekent niet dat er weet ik hoeveel keer verlossing tot stand komt. Het is gewoon de herhaling van steeds dezelfde waarheid, dat er verlossing tot stand zou komen door de dood en opstanding van Christus. Later vinden we namelijk dat Elia en Elisa door de Jordaan trekken. Precies dezelfde plek, in tegenovergestelde richting overigens, maar daar gaat het nou niet om. Men trekt daar door de Jordaan, de wateren van de Jordaan wijken ook. Elia slaat gewoon met zijn mantel op het water. Hij had zeker geen staf of zo, dat doet er nou niet toe. Maar hij sloeg met zijn mantel op het water en de wateren weken op precies dezelfde plek, bij Gilgal namelijk. En aan de andere kant van de Jordaan voer hij ten hemel. Elisa kreeg de mantel van Elia mee en we gingen weer op de weg terug. En die zegt, nou moet ik eens even kijken of ik inderdaad het dubbele deel van Elia gekregen heb. Dus hij neemt de mantel, slaat ook op het water. En jawel hoor, de wateren van de Jordaan wijken. En dat is dan al de derde keer. En ik weet de volgende, weet ik niet precies, er was nog een vierde keer ook. Of bij Elia was zoveel. Ik denk bij Elisa, maar ik weet het niet zeker. Maar dat kijk je maar eens na. Dat ze bij gelegenheid de bijl in het water viel. Weet u nog? Toen moesten ze een nieuw onderkomen bouwen. Dat was voor de plaatselijke bijbelschool overigens. Profetenschool heette dat toen. Toen was het onderkomen te klein. Toen gingen ze hout hakken aan de Jordaan. Tegenover Gilgal dus. En toen vloog de steel van de bijl. De bijl van de steel, zo is het eigenlijk. Die viel daar in het water. Wel, dat maken van een nieuw, ruimer onderkomen is uiteraard een beeld van het nieuwe verbond. Wat ze moeten komen in de plaats van het oude verbond. Toen schoot dus de bijl, het ijzer van de steel. Dat is moeilijk uit te leggen, maar het houdt echt verband met de dood van de Heer Jezus. Maar wat er gebeurt is dat die wateren moeten wijken. Ze moeten de bijl prijsgeven. Het ding kon bovendrijven. Dat kon helemaal niet, maar het gebeurde wel. Net zo goed als dat de Heer opstond uit de dood. Dat kon helemaal niet, maar het gebeurde wel. En ook daar, ook bij die gelegenheid, werden dus die wateren op diezelfde plek overwonnen. Ik heb een vermoeden, maar dat mag ik eigenlijk niet hardop zeggen. Maar ik heb het vermoeden dat als ooit in de toekomst Israël moet vluchten uit Jeruzalem, het gelovige overblijfsel, en moet vluchten naar de woestijn, dat het dan inderdaad diezelfde weg gaat en inderdaad door de wateren van de Jordaan trekt. Waarschijnlijk zowel heen als terug, dat wil zeggen van Jeruzalem uit naar het oosten, dwars door de gescheurde Olijfberg, de weg naar beneden, komt men inderdaad zo ongeveer op diezelfde plek uit. Ik denk dat men daar weer door de Jordaan trekt, dat de wateren weer wijken. In ieder geval geloof ik, dat lijkt me nog voor de hand liggender, dat als men later terugkeert naar de wederkomst van Christus en men komt uit de woestijn van Edom over de koninklijke weg, maar daar hebben we het alles over gehad dus, hè, dan komt men weer op dezelfde plek aan en trekt alsnog door de Jordaan. Bij dezelfde keer. Dus we hebben nog twee keer te goed, denk ik. Ik weet niet 100% zeker, maar het lijkt me wel erg voor de hand liggen. Ik weet trouwens ook niet wat anders die tekenen van Elia en Elisa zouden moeten betekenen. Hè? Heen en terug over het water. En daar gaat het maar om. We kennen het trouwens nog een keer, maar toen weken de water niet. Toen voer men over de Jordaan op dezelfde plek, ook vanuit Jeruzalem. Dat was toen David moest vluchten voor Absalom. En daarna werd hij teruggehaald, weer terug over de Jordaan. En toen kregen de 2 en de 10 stammen kregen ruzie. Juda en Ephraim kregen ruzie over wie de meeste rechten kon laten gelden op David. En als je het mij vraagt, is dat natuurlijk ook een beeld van straks de wederkomst van Christus. Het herstel van de, niet de Joodse staat, maar het herstel van de staat Israël. Van inderdaad alle 12 stammen. Waarbij ook de vraag is, wie hebben de nauwste band met de Heer Jezus Christus? De 2 stammen, op grond van dat de Heer een Jood is. Of de 10 stammen, op grond van dat zij het eerstgeboorterecht hebben. Maar goed, dat wil zeggen dat daar nogal eens vaker over de Jordaan gegaan wordt. En ik maak me sterk dat op dezelfde plek ook later Johannes de Doper gepredikt heeft. En dus gedoopt heeft. In ieder geval op een plek waar men de Jordaan over ging. Nou goed, dat even terzijde. Maar het is altijd hetzelfde beeld. Altijd een beeld van dood en opstanding. Nou, dan gaan we naar Jozua 3. Daar staat in Jozua 3 vers 1, Jozua dan maakte zich 's morgens vroeg op. Dat is altijd al een beeld van opstanding, dus we hoeven er eigenlijk al niks meer over te zeggen. Hè? Hij maakte zich 's morgens vroeg op. 'S morgens vroeg, als het al begon te lichten. Misschien was het wel laat na de Sabbat, maar dat staat er niet bij. Hè? Maar het ligt voor de hand om dat erbij te bedenken. Al mag je er nooit wat bij bedenken natuurlijk. Maar hij maakte zich 's morgens vroeg op, wil zeggen 's morgens vroeg opstond. En dat is altijd een beeld van de opstanding van Christus. 'S morgens inderdaad zo vroeg als maar enigszins mogelijk was. Tegelijk met dat ook de zon opgaat. Hetgeen trouwens ook hetzelfde is natuurlijk. Het is altijd een beeld van opstanding van Christus. En bovendien, de naam Jozua is ook volstrekt dezelfde als die van de Heere Jezus. Jozua, zowel als Jezus, is een Griekse verbastering van de Hebreeuwse naam Jehoshua. Dikwijls afgekort tot Yeshua, maar dat vind ik niet zo fraai. Jehoshua is het eigenlijk, voluit. De naam Jozua is dus volstrekt dezelfde als die van Jezus. En hij is daar ook inderdaad een direct type van natuurlijk. Vooral van de Heer Jezus, in verband met zijn wederkomst, wanneer hij inderdaad zal verschijnen om Israël te verlossen en te brengen in het beloofde land. Vermoedelijk op dezelfde wijze als hier. Maar goed, Jozua maakte zich 's morgens vroeg op en ze reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls en zij vernachten al daar eer zij overtrokken. Sittim, de plaats Sittim komt in de Bijbel niet zo vaak voor. Wat wel veel voorkomt is Sittim hout, althans in de Statenvertaling. Dat is ook gewoon Sittim hoor. Vertel met Sittim hout. In de nieuwe vertaling staat er Acacia hout. Want men heeft uitgedacht dat het niks anders dan Acacia hout kan zijn. Zo van, er kan in die buurt nooit wat anders gegroeid hebben in het verleden dan Acacia's. Dus zal het Acacia hout geweest zijn. Maar het heeft met vertalen natuurlijk niks meer van doen. Hooguit wat met natuurlijke historie. Hoe vinden jullie die? Natuurlijke historie, hè. Maar niet met vertalen. We weten niet wat voor hout dat was, maar het heet nu eenmaal Sittim. En dat Sittim, dat is dat Sittim hout trouwens ook. Dat wordt gebruikt voor de bouw van de tabernakel. En in het bijzonder, omdat we het er hier ook over moeten hebben, werd het gebruikt voor de bouw van de Ark des Verbonds. Niet alleen hoor, maar met name ook voor de Ark des Verbonds, die gemaakt werd van Sittim hout. En die daarna werd overtrokken met goud. Dat Sittimhout zag je dus niet meer, want het was bedekt met bladgoud. Wat dat uitbeeldt, het wordt bijna al vervelend en we zijn nog nauwelijks begonnen. Wat dat uitbeeldt, wel de dood en opstanding van Christus uiteraard. Omdat dat hout, dat Sittimhout, een beeld is van de oude mens, de natuurlijke mens. En het goud is een beeld van de eeuwigheid. Nou ja, goed, de natuurlijke mens wordt alleen vereeuwigd door dood en opstanding. Of, als u wilt, wedergeboorte. Dat is fundamenteel toch hetzelfde. Daar gaat het dus verder niet om. Maar we weten daaruit meteen dat het Sittim dan een beeld moet zijn van de oude mens. De natuurlijke mens, de oude schepping, onderworpen aan de verderfelijkheid, zoals het zo mooi gezegd wordt in het Nieuwe Testament. Een sittim moet wijken voor wat anders, of althans het wordt onzichtbaar gemaakt, wordt overtrokken met goud. Hier is het natuurlijk anders, maar hier is het zo dat sittim de laatste legerplaats is van Israël in wat wij dan noemen het Overjordaanse. In Jordanië kun je dus rustig zeggen. Dus de laatste plaats, en als men van Sittim vertrekt, dan gaat men op reis vanuit Sittim naar Gilgal. Dat wil zeggen, men steekt de Jordaan over, of men gaat door de Jordaan en komt aan de andere kant terecht. In een plaats die in ieder geval bij deze gelegenheid Gilgal genoemd wordt. Dat staat in Jozua 5, vers 9. In het begin van hoofdstuk 5 wordt gezegd dat Israël de Jordaan doorgetrokken was en dan besneden wordt. In ieder geval de gehele mannelijke bevolking. En dan staat er, vers 8, en het geschiedde als men een einde gemaakt had van al dat volk te besneden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heer tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld, afgerold. Van uw lieden afgewenteld, daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. En het is omdat Gilgal vertaald wordt met wentelen, als het een werkwoord is, rollen dus eigenlijk, als het een werkwoord is. Als het een zelfstandig naamwoord is, is het gewoon een wiel, een rad. Dus, en daarachter zit dan nog de grondwaarheid dat Gilgal zelf staat voor wedergeboren, wedergeboorte. Namelijk het rad draait één slag, het wiel draait één slag om, is de gedachte. Daarna neemt het weliswaar weer dezelfde stand in, maar staat wel op een andere plek. In de nieuwe schepping namelijk, dat is eigenlijk het verhaal. Wij weten dat niet zo goed, we kunnen ons dat misschien ook niet zo goed voorstellen. Maar in andere kringen dan de christelijke spreekt men over het rad der wedergeboorte. Men bedoelt daarmee overigens reïncarnatie, maar dat kan ons nou even niet schelen. Maar men spreekt over het rad der wedergeboorte. Als je dat naar het Hebreeuws zou moeten vertalen, kreeg je twee keer hetzelfde woord. Want een rad is Gilgal en wedergeboorte is ook in het Hebreeuws Gilgal. Het is volstrekt hetzelfde. En daar gaat het dus om. Israël was hier ook wedergeboren. Het is natuurlijk een soort woordspeling om te zeggen, de smaad van Egypte en van de slavernij dus, is van Israël afgewenteld, weggerold. Maar tegelijkertijd is de gedachte dat Israël hier als het ware wedergeboren wordt. Wedergeboren is door de wateren heen. Geboorte vindt immers plaats doordat het water breekt. Men wordt uit het water of door het water geboren. En hier hebben we letterlijk de wateren van de Jordaan gebroken. En werd Israël als het ware geboren. Precies hetzelfde wordt trouwens ook gedacht in verband met de uittocht uit Egypte. In de Bijbel staat dat ook, want dan wordt Israël beschreven als een baby nadat Israël zojuist uit Egypte getogen was. Wordt het als pasgeborene beschreven, waarbij de navelstreng nog moest worden afgeschreven en waarbij afgesneden en waarbij het kind nog moest gewassen worden, gereinigd moest worden van het bloed enzovoort. Het staat allemaal in de schrift. Zodat ook het trekken door de Schelfzee beschouwd wordt als geboorte van Israël. Maar hier gaat het er meer om dat Israël geboren werd door het trekken door de Jordaan. In de praktijk komt het gewoon op hetzelfde neer natuurlijk. Het is volstrekt de herhaling van hetzelfde beeld. En daarbij vinden we meteen een volgende verwijzing. Een verwijzing namelijk naar de opstanding van Christus. Want daar was ook de grote vraag. Er ligt zo'n grote steen voor het graf. En wie rolt hem weg? Niemand, want het kon niet. Maar toen men even niet keek, niemand had het in de gaten, toen was het toch gebeurd. De vrouwen maakten zich zorgen over wie zal de steen afwentelen, en toen ze bij het graf kwamen, was de steen afgewenteld. Afgewenteld. En het draaien, het wegrollen van de steen zelf, is op zichzelf de uitbeelding van wedergeboorte, dood en opstanding dus feitelijk. En dat blijkt natuurlijk wel, want de steen was afgewendeld en de Heer was opgestaan. Strikt genomen is dat dus hetzelfde. Waar er nog bij komt dat de steen, sinds Genesis 1 zou ik bijna willen zeggen, een type is van Christus. En die stenen komen we hier trouwens ook nog tegen. Stenen worden nogal eens vaak gerold trouwens in de Bijbel. Altijd in beeld van de opstanding van Christus. Van Christus die eeuwig leven heeft ontvangen. Soms wordt als steen maar één slag gerold, dan wordt die omhoog gezet. Bijvoorbeeld door Jacob in Bethel. Een andere keer rolt die steen maar zo van de berg af. Dat kan ook nog, hè. En die valt op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Dat kan ook. En nog een andere keer wordt de steen in het rond geslingerd. En vliegt dan uit de slinger. Maar dat rondslingeren van de steen is natuurlijk ook rollen. Dat is ook een ronddraaiende beweging. Het is volstrekt hetzelfde. En uit die middelpuntvliedende kracht zou ik haast willen zeggen, schiet de steen weg, eigenlijk vanuit de eeuwigheid hoor. Maar goed, door zijn opstanding in elk geval schiet hij weg. En hij treft de tegenstander Goliath in het hoofd. Wat hem te binnen schoot. Nou ja, goed. Daar zullen we het niet over hebben. Het is altijd hetzelfde beeld. Het ligt er ook hier in deze geschiedenis, ik zou bijna zeggen, duimendik bovenop, dat hier gesproken wordt over precies hetzelfde als bij de uittocht uit Egypte. Namelijk de verlossing uit het diensthuis, verlossing uit slavernij, of hoe het maar heten mag. En de bevrijding. Het beloofde land waar men binnentrekt. Nou goed, ik ga maar terug naar Jozua 3 vers 1. Jozua maakte zich 's morgens vroeg op en ze reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls, ze waren onderweg van Sittim naar Gilgal. Later in Hosea, is het meen ik, wordt aan Israël gezegd, gedenk toch wat er gebeurd is op de weg van Sittim naar Gilgal. Daar lees je zo overheen. Maar wat gebeurde er onderweg van Sittim naar Gilgal? De wateren weken. En dat niet alleen, maar dit hele teken hier vond plaats. Dat was de weg van Sittim naar Gilgal die Israël in het verleden ging. En ter waarschuwing wordt aan Israël gezegd dat ze daar nog eens aan moeten denken. In de eerste plaats omdat het een uitbeelding is van de verlossing die Israël zal ontvangen. Maar ook wordt erin uitgebeeld, zoals we nog zullen zien overigens, ook wordt erin uitgebeeld dat die verlossing wat later zou komen, voor Israël althans, wat later zou komen dan oorspronkelijk de bedoeling was eigenlijk. Maar daar hebben we het nog over. Er staat dus, ze kwamen tot aan de Jordaan, verder konden ze blijkbaar niet. Hij en al de kinderen Israëls en zij vernachten al daar, eer zij overtrokken. Er ging een nacht voorbij. Datzelfde wordt later weer uitgebeeld, maar daar kom ik nog wel op. Maar de gedachte herhaalt zich. Dat is Bijbelse typologie. Dezelfde waarheid herhaalt zich meerdere malen. Als hier staat, zij vernachten al daar, wil zeggen, zij kwamen op de plek waar het gebeuren moest, daar moest de verlossing tot stand komen. En als er staat, ze vernachten al daar, betekent dat, maar het kwam nog niet. En als het daarna staat, het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen, dan staat er dus weer hetzelfde, namelijk, het gebeurde nog niet. Het zou namelijk duren tot op de 3e dag. Maar het is dus al 2 keer gezegd dan, hè? 1 keer zijn vernachten al daar. En de volgende keer dat het gezegd wordt is, het duurde tot op het eind van 3 dagen. En dan weet je precies weer wat er aan de hand is, want wat gebeurde er na 3 dagen? Nou, daar kunnen we de hele avond over praten, over wat er na 3 dagen zoal gebeurde in de Bijbel. Ik doe altijd mijn best om dat niet van tevoren allemaal door te nemen, want dan komt het er allemaal uit ook op zo'n avond, dan komen we geen stap verder, hè. Want dat komt talloze malen in de Bijbel voor, dat na 3 dagen, waarom steeds 3 dagen, hè? Maar dat steeds na 3 dagen pas de verlossing zou komen. Ik heb trouwens hier 1 bladzijde eerder, Jozua 2, daar zie ik het ook zo staan, hè. Daar staat in vers 16, zij zeiden tot hen, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn. En dan vers 22, zij gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen. En na 3 dagen ging het verhaal weer verder. En waren de vervolgers weg, enzovoorts. Hè? Enzovoorts. Zo lees je de Bijbel dat Saul de ezelen zoekt. De ezels, dat weet je toch, hè? Saul zocht ezels. Nooit in Nederland geweest, maar daar gaat het nou niet over natuurlijk. Maar hij zocht ezels en na 3 dagen waren ze vanzelf weer terecht. Om maar eens wat te noemen. Speelt verder geen rol in het verhaal. Waar het om gaat is dat hij onderweg tot koning gezalfd werd. Hè? Want daar gaat het werkelijk om. Dat de ezels zoek waren en na 3 dagen weer terecht waren. Staat er zo heel laconiek zo tussen het verhaal door een keer even bij. Maar dan weet je precies waar het over gaat. Toch? Want na 3 dagen zou de Heer Jezus uit de dood opstaan. zou dus het einde gemaakt worden aan het oude verbond. Beter nog, dan zou het nieuwe verbond aanbreken, want zo is het eigenlijk, hè. Na 3 dagen stond de Heer op en begon het nieuwe verbond. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat diezelfde waarheid nog een parallel heeft, een heel belangrijke, zeker voor de geschiedenis van Israël. Dat is dat diezelfde 3 dagen nog een veel bredere vervulling en toepassing hebben, omdat zal blijken dat na 2 dagen en dus op de 3e dag niet alleen maar gerekend wordt als dagen van 24 uur, etmalen zal ik maar zeggen dan, in verband met de opstanding van Christus, maar dat ze ook gerekend worden als dagen van 1000 jaar, in verband met de bekering en dus de verlossing, de wedergeboorte, de opstanding, hoe het maar heten mag, van Israël. En over die beide dingen gaat het hier ook in deze geschiedenis. Er komt nogal wat nadruk op te liggen. Nou goed, daar kom je straks nog wel op. Maar er staat dus inderdaad in vers 2... het geschiedde dat de ambtlieden aan het einde van 3 dagen... door het midden des legers gingen. En zij geboden het volk zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw Gods ziet. En dat ding was gemaakt van sittim. Hout. En daar kwamen ze juist vandaan. Van sittim. Hè? Nou, die ark was van sittim, overtrokken met goud. Goud staat altijd voor de eeuwigheid, de eeuwige verlossing in elk geval. En hier kwam men van sittim en men was dus op weg naar, typologisch althans, naar de definitieve verlossing, hè, naar Gilgal, waar een verlossing tot stand zou komen, waarvan het goud een uitbeelding is. Dus een volstrekte parallel. Nou goed. Wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw Gods ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. De gedachte is namelijk dat Israël tijdens de woestijnreis steeds gelegerd was rondom de Ark des Verbonds, volgens voorschrift. Dat wil zeggen, de Ark des Verbonds stond in het midden, daaromheen de tabernakel zelf. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat in het midden de tabernakel stond en dat de Ark des Verbonds stond in het midden van de tabernakel. Maar dat was het natuurlijk, hè. De Ark des Verbonds stond in het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, in het midden. Maar goed, in de tabernakel. Maar Israël was weer gelegen rondom de tabernakel. Dat wil zeggen, eerst rondom de tabernakel woonden de priesters. Maar verder, in alle 4 richtingen rondom de tabernakel, waren steeds 3 stammen van Israël gelegerd. Ze hadden allemaal dus hun vaste plek. Ze verreisden weliswaar meerdere malen, zo ongeveer 1 keer per jaar, daar komt het op neer, hè? Iets vaker, 1 keer per jaar. Maar de opstelling van het volk was altijd precies hetzelfde. 3 stammen in het noorden, 3 stammen in het zuiden, 3 stammen in het oosten, 3 stammen in het westen. Met de tabernakel en dus de Ark des Verbonds in het midden. Maar als het volk verreisde, dan ging altijd de Ark des Verbonds voorop. Er was ook een bepaald voorschrift, de volgorde van de onderdelen van de tabernakel, zoals die gedragen werden, en dan het volk daarachteraan. En ook die opstelling trouwens was geregeld. En er is dus niks nieuws als hier staat: wanneer gij de Ark des Verbonds ziet, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Zo was het namelijk altijd al geweest. Dat wil zeggen dat Israël in de praktijk geleid werd door de Ark des Verbonds. Er is nog iets meer aan de hand. In de praktijk was het ook zo dat men geleid werd eigenlijk door de wolkolom dan wel de vuurkolom. Maar dat is een andere kant van het verhaal. Doet er niks aan af dat inderdaad de Ark des Verbonds voorop gedragen werd en dat in de praktijk dus het volk deze Ark des Verbonds volgde. Een ark is een kast of een kist. In de synagoge is het nog zo, hè. In de synagoge hebben ze ook een ark en dat is gewoon een kast in de muur, gewoonlijk, waarin de wet bewaard wordt, de wetrollen in de praktijk, zelfs het hele Oude Testament. Helaas niet het Nieuwe, maar ja, dat kan ik niet helpen, dat is hun schuld. Ja, dat is zo. Nou goed, in de ark is dus eigenlijk een kast, oud woord voor een kast, of een kist, maar als je een beetje gevoel hebt voor taal, weet je dat een kast hetzelfde is als een kist. Nee, als de deur aan de voorkant zit, en dan zeggen we, dan is het een kast, en als de deur aan de bovenkant zit, dan zeggen we is een kist. Nou ja, dus als je een kast om laat vallen op zijn rug, dan is het een kist. Ja, het is gewoon, het is maar onzin natuurlijk, het is gewoon hetzelfde, hè? En als een kist vleugeltjes heeft, dan is het een vliegtuig. Dat heet ook gewoon een kist. Ja, waarom niet? En als het geen vleugeltjes heeft, dan kun je hem altijd nog in het water zetten. En dan is het een schip. Een ark, dat heet ook een ark. Dat is ook een kast of een kist. Hè? Een schip is ook maar gewoon een kist, hoor. Nou ja, en zo kunnen we nog even doorgaan. Dus een ark is dus inderdaad gewoon een kist. In dit geval is het ook een kist, want er lag een deksel op. Wij noemen dat dan prompt een kist voor de gelegenheid. Die kist was gemaakt van sittimhout, overtrokken met goud. Ik moet er alleen bij zeggen dat de kist niet meteen overtrokken werd met goud. Ik weet niet of u de geschiedenis kent, maar het was ongeveer zo dat Mozes kreeg uit de hand des Heren de stenen tafelen. Met daarop de 10 woorden, zoals dat heet in de vertaling. En toen kwam hij beneden en toen had zijn broer Aaron iets gedaan wat niet helemaal goed uitkwam. In ieder geval leidde het toe dat Mozes de stenen tafelen uit zijn handen liet vallen, netjes gezegd. Dat zegt men dikwijls in zo'n geval. In de praktijk smeet hij ze kapot. Hij was woest. En hij smeet ze kapot. Ja, dat is trouwens altijd zo. Als de wet Gods naar beneden komt en in de hand van de mens gesteld wordt, dan breekt hij me zo in stukken. Dat zijn ook zware stenen, denk ik wel eens. Hè? Nee, zo is dat. Dat gaat namelijk niet. Er staat in het Nieuwe Testament gewoon, hè, dat het niet gaat. Daar staat dat de wet gelegd is op het zondige vlees en daarom is de wet zwak. Breekt maar zo in stukken, want het vlees kan die wet niet dragen. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En dan wordt er niet zo lang gepauzeerd als ik nu deed, want er staat meteen achter, en het kan ook niet. Romeinen 8, hè? Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. En daarom is de wet zwak, omdat de wet gelegd is op zonder vlees. Dat bleek bij die stenen tafel ook, Mozes moest ze dragen, maar hij was nog nauwelijks beneden of hij smeet ze kapot. Hetgeen een uitbeelding was van wat er eigenlijk al gebeurd was. Daar beneden, toch? De wet was al gebroken. Hoe dan ook, dat ging niet. Toen zei de Heer, nou Mozes, kom maar weer bij me, dan hij kreeg voor garantie een nieuwe. Nou ja, ik zeg dat wat laconiek, maar zo was het wel hoor. Of dacht u dat God gedacht had dat Mozes die wet heel zou houden? Dacht u dat God gedacht had dat die mens die wet zou kunnen dragen? Nee, God niet, de mens dacht het. En zei, al wat de Heere geboden heeft, zullen wij doen. Een hoogmoediger uitspraak is nauwelijks denkbaar, overigens. Nee, daar moet je even wat langer over nadenken, maar een hoogmoediger uitspraak is nauwelijks denkbaar. Die kan niet gedragen worden. Toen zei de Heer dus tot Mozes, nou kom maar weer hier. En dan krijg je een nieuw stel, stenen tafel, krijg je opnieuw de wet, een tweede dus. Dat gebeurde inderdaad. En toen zei de Heer, maar nou moet je eerst een kist maken en daar moet je die stenen tafel in bewaren. En dat gebeurde ook, er werd een kist gemaakt en er werden de stenen tafel in bewaard. En als u mij vraagt, komt de rest van het verhaal erop neer dat vervolgens de opdracht gegeven tot het maken van de tabernakel met alle voorwerpen daarbij, inclusief de Ark des Verbonds, waarvan gezegd werd dat het een ark was, een kist dus, gewoon een kist weer eens, van sittimhout, maar die moest overtrokken worden met goud. En of het letterlijk zo was, weet ik niet, maar overdrachtelijk is dat uiteraard dezelfde kist. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nog steeds gewoon een houten kist. Maar die zou overtrokken worden met goud. En in die kist werd niks anders bewaard. Dat staat ook bij gelegenheid in de schrift. In die kist werd niks anders bewaard dan de stenen tafelen. De wet dus. Nou, het lijkt me duidelijk. De kist van sittimhout overtrokken met goud is gewoon een beeld van de Heer Jezus. Die de middelaar is, niet van het eerste, maar van het tweede verbond. Om in termen van de Hebreeënbrief te spreken. Het eerste verbond kwam via Mozes, het tweede verbond kwam via Christus. De eerste verbond werd verbroken, het tweede verbond kan niet verbroken worden, omdat het vast ligt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Het is dan ook een onvergankelijk, een onwankelbaar verbond en op die basis ook een onvergankelijk en onwankelbaar koninkrijk. En de ark des verbonds is dus gewoon een beeld van de Heer Jezus Christus. Sittim houdt dus een beeld van zijn menswording en van zijn geboorte, laten we het zo zeggen dan. En dat hij werd overtrokken met goud is een beeld van zijn opstanding. Kortom, de kist zelf is een beeld van de zoon des mensen. Degene die vernederd werd, maar vervolgens uitermate verhoogd. De mens die stierf, maar opstond uit de dood. Sittim houdt dus overtrokken met goud. Dat is de onderkant van de kist trouwens. Want de onderste helft, jawel. Want daar bovenop kwam een deksel. En die was niet van sittim hout, maar van louter goud uit één stuk. Eén stuk goud. Het zogeheten verzoendeksel. En dat gouden verzoendeksel, uit één stuk gemaakt, is ook een type van de Heer, maar niet als de zoon des mensen die vernederd werd en verhoogd werd, maar gewoon als een beeld van de zoon van God, de eeuwige, de almachtige, enzovoorts. Spreekt over het hemelse aspect van de Heer Jezus Christus. Nou goed, die kist met dat deksel bevatte inderdaad het verbond, de stenen tafel. Daarom heet het ook de Ark des Verbonds. De kist met daarin de stenen tafelen, dat is het hele verhaal. En die stenen tafelen daarin werden daarin bewaard, opdat zij niet gebroken zouden kunnen worden. En op die manier zijn zij de uitbeelding van het nieuwe. Begrijp je me goed? Erop geschreven waren de 10 geboden, zeg maar. Maar het neemt niet weg dat het een uitbeelding is, niet van het oude verbond. Het was het oude verbond, maar het is de uitbeelding van het nieuwe. En wat ik nu zeg, dat geldt niet alleen voor de Ark des Verbonds en de 2 stenen tafelen, maar geldt voor alles met betrekking tot het oude verbond. Het was het oude verbond, maar het was en is en blijft de uitbeelding van het nieuwe verbond. En zo was het met deze stenen tafelen. Zodat wat hier gebeurt, is dat hier een type van de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen, de Zoon van God, de opgewekte Christus, een type dus van de middelaar van het nieuwe verbond, voor het volk uitgaat en men moet hem navolgen. Je kunt gewoon zeggen, de opdracht die ze krijgen is om Christus na te volgen. Zodra die zou verschijnen, zodra ze die zouden zien, staat er ook letterlijk, hè? Er staat, wanneer gij de Ark des Verbonds des Heeren uw God ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt daarna. Dat betekent gewoon, wanneer gij de Christus zult zien, volg hem dan na. En toen Johannes de Doper, met wat andere woorden overigens, van de Heer Jezus zei, dit is de Messias. Want dat is wat hij zei. Hij zei, ik ben het niet, maar na mij komt er een, enzovoorts. En toen hij hem zag, zei hij, zie het Lam Gods. Toen waren er dan toch in elk geval 2, in Johannes 1 is dat. Toen waren er toch in elk geval 2 die inderdaad deden wat van hen verwacht werd. Namelijk, ze lieten Johannes in de steek en volgden de Heer en vroegen aan hem, waar woont gij? En toen zei de Heer, kom maar mee en zie. En we weten waar hij toen heen ging. Even gauw omschakelen naar de parallel, naar de typologie. Waar ging je naartoe? Het binnenste heiligdom in. Hè? Het binnenste heiligdom in. De echte tempel in. De hemel in. Want daar hoort eigenlijk des verbonds thuis. Dit is een oefening in typologisch denken, zullen we dan maar zeggen. Maar dat is het verhaal, hè. Men zou hem na moeten volgen. Daarom heten de gelovigen van die dagen dus ook inderdaad discipelen, namelijk volgelingen. Ze volgen hem ook na. Ze zouden hem trouwens volgen, zei de Heer, in de wedergeboorte. In zijn dood en opstanding, dus feitelijk. Waardoor zij onder het nieuwe verbond terecht zouden komen en het nieuwe verbond ook daadwerkelijk vervolgens zouden prediken. Nou, hoe dat ook zij, de Ark des Verbonds is dus gewoon een type van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. De Hebreeënbrief zegt erover dat wij die onder het nieuwe verbond leven, inderdaad met vrijmoedigheid ingaan in de tabernakel, namelijk in het heiligdom, tot in het binnenste heiligdom, achter het gescheurde voorhangsel, dat houd je niet meer tegen. Je kunt gewoon doorlopen, het voorhangsel is gescheurd en we naderen daar dus tot Christus. Tot de troon der genade heet het. Tot de middelaar van het nieuwe verbond, oftewel tot de Ark des Verbonds, tot voor de cherubim, hè? Op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Nou, hier staat dat ze hem moeten volgen, een hoge mate typologisch dus. Dan staat er, nou verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt daarna. Verrijst niet met een lange en met een korte,
En dan betekent het wat anders, hè?
Verrijzen met een lange ei zou zeggen, dan moet je opstaan. Maar verrijzen met een korte ei betekent, dan moet je hem achterna gaan. En dat is wat er staat. Hè? Ze zouden hem ogenblikkelijk moeten volgen. Staat er. Verrijzgelieden ook van die plaatsen volgden na. Dan zeggen we, dat is vanzelfsprekend, wat een geweldig type. Als de Messias zal verschijnen, de beloofde Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, zou men hem moeten volgen. Dat is ook zo. Maar ik wijs erop dat de twee mannen die in Johannes 1 de Heer Jezus volgden, een type zijn niet van Israël, maar van de gemeente. Nou ja, een beetje van Israël, maar daar kan ik beter niet over beginnen. Dat maakt het wat lastig. Maar ze zijn een type van de gemeente. Andreas en die figuur die niet met name genoemd wordt. Maar het was Johannes. Ja, ik zie het wel. Maar het was Johannes toch? Ja, het was Johannes. Maar dat mogen we niet weten. Staat er niet bij, hè? Dat is geheim. Ga ik dus niet verder op in, want dat maakt het veel te ingewikkeld. Maar het is een type van de gemeente, deze twee man die de Heer volgen. De rest deed het niet. He? Men zou namelijk de Heer moeten volgen zodra hij zou verschijnen. In zijn eerste komst, in het algemeen. Maar we weten alle dat Israël, in ieder geval het Joodse volk, de Heer niet gevolgd heeft in zijn eerste komst. Integendeel, er staat uitdrukkelijk dat ze ongelovig waren en bleven. Zijn burgers zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Want dat is wat erover staat. En in plaats van hem te volgen, kruisigde men hem in ieder geval en wilde men hem niet als Messias of koning. Dat is wat er gebeurd is. En dan lezen we hier, wat gebeurde er hier? Er staat in vers 4, dat er nochtans ruimte zij tussen u lieden en tussen dezelfde, tussen de ark, bij de 2000 ellen in de maat. En nadert tot dezelfde niet, opdat gij die weg wetet die gij gaan zult, wanneer gij lieden, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Het vers levert aanvankelijk een probleem op. Het levert in ieder geval een probleem op wanneer we het vers gewoon letterlijk nemen, slechts letterlijk nemen en toepassen op deze geschiedenis hier. Want dan, in dat geval, als we toepassen op de geschiedenis van Jozua 3, dan zouden we zeggen, nou, het volk moest de ark navolgen en moest dan vooral opletten dat ze dicht bij de ark zouden blijven, want anders zouden ze misschien onderweg verdwalen, want die weg kenden ze niet, ze waren daar nog nooit geweest. Er staat dan ook, gijlieden zijn door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. En als de bedoeling was dat het volk niet zou verdwalen, dan zou het niet 2000 el achter moeten blijven bij de ark, want dat is wat er staat, dat ze moesten doen. En dan zouden ze juist zo dicht mogelijk bij de ark moeten blijven. En normaal gesproken gebeurde dat ook als men door de woestijn trok, hè, van de ene lege plaats naar de andere. En vergis u niet, 2000 el staat er, was de afstand tussen de ark en het volk, zodat de ark onderweg ging en pas 2000 el later kwam Israël. Nog eens een keer. Aansjokken. Nou ja, vooruit. 2000 L. Nemen we een L ongeveer een halve meter, is 2000 L altijd nog 1 kilometer. En 1 kilometer in golvend terrein. Heb je wel eens geprobeerd? Dan raak je makkelijk uit zicht hoor. Was me zo gebeurd. Waar nog bij komt, dat als die ark inderdaad de Jordaan in zou zakken, zien ze hem helemaal niet meer. Nee, ook als de wateren wijken bedoel ik, maar dan is het in ieder geval naar beneden. Als men dus het volk wil waarschuwen dat ze vooral niet moeten verdwalen, dan zou men moeten zeggen, je moet dicht bij de ark blijven. Maar er staat precies het tegenovergestelde. Er staat dat er nogthans ruimte zij, van 2000 L, nadert tot die ark niet, dus niet dichterbij dan 2000 L, opdat gij die weg weten. Dat wil zeggen, daardoor zul je de weg weten die gij gaan zult. Dat betekent dat deze afstand van 2000 el de uitbeelding is van de weg die Israël, niet dan, niet op dat moment, maar die Israël in de toekomst zou gaan. Opdat gij die weg weten die gij gaan zult. Dat betekent eenvoudig genoeg dat er op een of andere wijze 2000 el, wat het ook wezen mag, zou liggen tussen de Heer Jezus Christus, waarvan de ark een uitbeelding is, en het volk zelf straks in de toekomst. Want daarvan is dit volk de uitbeelding. En we hebben het al vaak genoeg gezegd hier, ik vertel u waarschijnlijk geen nieuws. 2000 ellen zijn gewoon een beeld van 2000 jaren. Die zouden verlopen tussen de dood en opstanding van Christus en de uiteindelijke bekering van Israël. Officieel. We hebben het over officiële data immers ook, hè? 2000 jaar tussen de opstanding van Christus, zeg maar de wedergeboorte van Christus, en de wedergeboorte en dus de uiteindelijke verwassing van Israël. Daar gaat het om. Het is profetisch. En het wordt nog versterkt doordat er staat, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Hoeveel dagen niet? Twee dagen niet. Hoe lang duurt zo'n dag dan? Ja, 1000 el. Hè? Toch? Hè? Nee, 1000 jaar, dat is goed, zeker. 1000 el. 1 dag is als 1000 jaar dus. Dat is heel eenvoudig. En 1000 jaar is als 1 dag, dan heb je samen 2 dagen ofwel 2000 jaar. Maar dat was het commentaar, zei het dan zeer bedekt, maar dat was het commentaar van Petrus. Die zei, over de wederkomst van Christus en over de bekering van Israël. Hij zei, de Heer vertraagt de belofte niet, maar, dan zeg ik met opzet gewoon met eigen woorden. Maar er staat nou eenmaal een datum voor. En bij de Heer is 1 dag 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Want zo zegt hij dat, hè. Dan heb je bij elkaar dus inderdaad 2000 jaar. Waarmee je dus gezegd heeft dat 2000 jaar zou duren. Vanaf de opstanding van Christus tot aan, zeg maar, de opstanding van de staat Israël. Of nog correcter, maar iets moeilijker. 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniel. Want daar komt het op neer. Komt van Daniel 9. Kan geen twijfel over bestaan. En de 2 dagen daartussen, 2000 jaar daartussen heette dus gisteren en eergisteren. Zou je nog eens wat anders vertellen? Toen in de tijd Jacob het eerst geboorterecht kreeg. Jacob als beeld van het gelovige overblijfsel. Het was door de eeuwen heen. Toen Jacob de eerstgeboortezegen kreeg, waarbij Esau over gepasseerd werd, toen moest hij voor Esau vluchten en kwam terecht bij oom Laban. En hij verbleef daar, hoe lang? 20 jaar. Ja, voor nog onderverdeeld ook. 7 jaar en 7 jaar en 6 jaar, maar in ieder geval 20 jaar. Het wordt uitdrukkelijk genoemd, 20 jaar. Hij verbleef er 20 jaar. En aan het einde van die 20 jaar, daar staat er, dat het aangezicht van Laban jegens Jacob was niet meer zoals gisteren en eergisteren. Heb je wel eens gelezen? Dat staat er echt. Precies zo, gisteren en eergisteren. Je zou zeggen, dat is een vaste uitdrukking in de Bijbel. Nee, dat is een speciale uitdrukking. Dat gisteren en eergisteren duidt op, inderdaad, de 2 dagen van 1000 jaar van onze bedeling. Wat er daarna gebeurt, is ook trouwens voor de hand liggend. Wat er daarna gebeurt, is dat Jacob zich ontstal aan Laban. Hij ging stiekem weg. Een prachtig beeld van de opname van de gemeente, overigens. Ja, zeker wel. Nou goed, ik zal het er niet verder over hebben. Maar dan vind je dus dezelfde uitdrukking. Gisteren en eergisteren. Het komt nog een paar keer voor. Maar ga er maar niet verder op in. Dat betekent dus dat Israël weliswaar het nieuwe verbond zou ingaan. Maar pas 2000 jaar na de dood en opstanding van Christus. Ik moet er meteen bij zeggen dat je die 2000 jaar niet gewoon op onze kalender mag uitzetten. Omdat in de Bijbel jaren, zeker profetische jaren, profetisch gerekende jaren, jaren zijn van 360 dagen per stuk. Dus als je het goed wil uitrekenen, moet je aan de ene kant bedenken dat het 2000 jaren zijn van 360 dagen, niet van 365,2424 en dan nog een heleboel. En bovendien moet je bedenken dat de dood en opstanding van Christus niet was in het jaar 0. Al was het maar omdat het jaar 0 trouwens ook helemaal nooit bestaan heeft, maar dat is weer een ander verhaal. Kortom, ik heb geen jaartallen genoemd, ik ga het vanavond ook niet doen. Ik noem alleen een periode. 2000 jaren van 360 dagen per stuk, vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is bij de val van Jeruzalem, maar tegelijkertijd bij de officiële bekering van het volk Israël. of het begin daarvan, maar het is in ieder geval de officiële bekering. Daar gaat het maar om. Nou. En dat is wat hier staat, hè? Dat er nochtans ruimte zijn tussen uw lieden en die ark, opdat gij die weg weten die gij gaan zult. Nou, ze weten het uiteraard nog niet, maar wij weten het hieruit wel, in elk geval. En dat betekent dat de dood en opstanding van Christus weliswaar in het verleden heeft plaatsgevonden, maar dat er nog een afstand van 2000 ellen te overbruggen zou zijn, voor Israël officieel althans, alvorens het ook deel zou krijgen aan het nieuwe verbond. En wij leven in die tussentijd. En die 2000 ellen, Israël is nog onderweg. Maar wij leven in die tussentijd, waar overigens hier niets over gezegd wordt. En dan staat er, Jozua zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. En hij zei ook in vers 6 tot de priesters, neem de ark des verbonds op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en ze gingen voor het aangezicht des volks. En daarna komen er weer andere instructies. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat vers 6 niet alleen maar zegt dat die priesters met de ark inderdaad voor het volk uitgingen, maar je kunt er ook uit lezen dat die priesters inderdaad met die ark door het volk liepen. Dat wil zeggen, zodat heel het volk die ark des verbonds eerst zou zien. Het verhaal gaat namelijk niet meteen verder. Niet van, en nou beginnen die 2000 el en dan komen ze erachteraan. Nee, het is in vers 6 een losse opmerking waarin staat, neem de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van dit volk. Niet gaat voor het aangezicht van het volk, maar gaat door voor het aangezicht van het volk. Dat betekent dat men door het volk zou gaan en dat het ook voor het volk zou zijn, in de zin van dat iedereen het zien zou. En dat verschijnsel, dat de priesters dus de ark eerst door het volk heen gedragen hebben, dat iedereen hem zou zien, dat is op zich bijzonder genoeg, want de ark werd nooit door het volk heen gedragen, omdat iedereen het zou zien. Integendeel, in de eerste plaats was er sowieso altijd de bedekking over. Het voorhangsel lag er overheen, als de ark verplaatst werd. De ark was altijd achter het voorhangsel. Een beeld van dat het oude verbond nog stand had, weet je wel, uit Hebreeën, daar staat dat. Maar laat ik maar even buiten beschouwing. Maar in het algemeen, de ark werd weliswaar gedragen voor het volk uit, maar dan neergezet en er werd meteen de tabernakel eroverheen gezet en er mocht niemand naar binnen van het volk. Dus het is een bijzondere gebeurtenis waarbij de ark vertoond werd aan het volk. Ik heb trouwens het idee dat bij deze gelegenheid er niet eens het voorhangsel overheen lag. Mag ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen, want staat er niet. Maar ik heb het idee dat, omdat er staat dat ze de ark moesten nemen voor het aangezicht van het volk, dat er gewoon staat dat ze het ding zouden zien. Een unieke gebeurtenis, vanzelfsprekend. Maar wat het uitbeeld is ook duidelijk. Het beeld namelijk gewoon uit de eerste komst van Christus. Zijn omwandeling op aarde, waarbij de Heer verscheen aan Israël. Lijkt me een duidelijke zaak. Hij heeft immers eerst pakweg, in ieder geval meer dan 30 jaar te midden van het volk gewoond, laten we het zo zeggen. En vervolgens ook nog een bediening te midden van het volk uitgeoefend. Is overal rondgetrokken, het hele land door geweest, zelfs een beetje buitenland zo af en toe. Het hele volk heeft hem kunnen zien, er was een nationale bekendheid in elk geval. En pas toen vond zijn dood en opstanding plaats. Het ligt voor de hand dat het hier bij deze gelegenheid met de ark des verbonds ook wordt uitgebeeld. De ark wordt eerst rondgedragen, iedereen kan het zien en daarna zou die onderweg gaan. Want de verhaal gaat niet meteen verder, het gaat namelijk verder in vers 7 met, want de Heere had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zal zijn, gelijk als ik met Mozes geweest ben. En let op dat er staat, want, zodat dit vers in verband staat met het voorgaande, want deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël. Vers 7. Voor de ogen van gans Israël. En dat betekent dat vers 6 ook plaatsvindt voor de ogen van gans Israël. en dat het ronddragen van de ark te midden van het volk een uitbeelding is van hoe de Heer groot gemaakt zal worden in het midden van Israël. En dat de Heer groot gemaakt werd in Israël in de dagen van de Heer Jezus en door de bediening van de Heer Jezus, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat lijkt me voldoende basis, voor mij in ieder geval, om aan te nemen dat inderdaad het voorhangsel niet over de ark gelegd was, maar dat men inderdaad de ark open en bloot door Israël heen droeg. Om de grootheid van die ark, dat gaan we voorwerpen, is nogal wat, hè? Om de grootheid van die ark te laten zien, maar uiteindelijk om de grootheid van Christus te laten zien, van wie die ark een uitbeelding was. En daarom staat er, gij dan, vers 8, zult de priesteren die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende enzovoorts. En dan pas wordt er gesproken over hoe men naar de Jordaan zou gaan. Een beeld van de dood van de Heer Jezus en vervolgens van zijn opstanding. Maar daarover hebben wij het weer na de koffie. Wij waren terechtgekomen in vers 9. Waar staat, toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts en hoor de woorden des Heeren uw Gods. En er wordt van alles gezegd over hoe het zou gaan bij de doortocht door de Jordaan. Dat wil zeggen, het wordt van tevoren allemaal aangekondigd. Ook profetisch gezien is dat belangrijk. Dat betekent namelijk dat ook het tegenwoordige ongeloof van Israël wel degelijk in het Oude Testament werd aangekondigd. Dat precies dus van tevoren gezegd is hoe die geschiedenis van Israël, in het bijzonder het Joodse volk trouwens, zou verlopen. Dat is hier trouwens ook zo. En er staat in vers 8. Gij dan zult de priesteren die de ark des verbonds dragen gebieden zeggende, wanneer gelieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Dus men komt aan de Jordaan, moet er inlopen en daar stil blijven staan. En daar volgt dan dit commentaar op, waarbij Jozua zegt in vers 10, hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is. Let op de merkwaardige uitspraak, levende God. Bestaan er dan ook dode goden? Kan God ook dood zijn? Nou, hè? Niet echt. Waarom staat er dan levende God?
Omdat hij opgestaan is.
Omdat hij opgestaan is uit de dood, ja. Dat er toch wat nadruk ligt op het feit dat hij leeft. Hij leek wellicht gestorven, maar hij leeft. En daar gaat het om. De levende God is altijd de verwijzing naar de opstanding van Christus uit de dood. Onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus, zoals Paulus hem dan noemt. Die zou in het midden van u zijn. En dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal alle, zeg maar alle vijanden. Er worden de zeven genoemd, zeven volkeren. Dat zal dan wel, dat maakt niet zoveel uit, te betekenen dat de Heer in ieder geval alle vijanden uit de bezitting zou verdrijven. En dan staat er, vers 11, zie de ark des verbonds van de Heere, de ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan neemt gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam een man. En over die 12 mannen wordt voorlopig nog niks gezegd, maar het is in ieder geval duidelijk dat die 12 mannen de 12 stammen vertegenwoordigen. En wat zij dus later zullen doen, want ze worden hier gewoon aangewezen, wat die 12 later zullen doen, doen zij dus namens de 12 stammen van Israël, hè, die zij vertegenwoordigen. Dat lijkt me wel duidelijk. Wat ze doen staat hier niet, maar dat staat pas in hoofdstuk 4. Daar staat namelijk in hoofdstuk 4, het geschiedde nu toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heer tot Jozua sprak zeggende, neemt gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1. Nou ja, die waren dus al genoemd in 3 vers 12. Hè? En gebied tot hen, 4 vers 3, gebied hun zeggende, neemt voor u lieden op van hier uit het midden van de Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesteren, en bereid 12 stenen en breng ze met jullie de over en stelt ze in het nachtleger waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep de 12 mannen die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls uit elke stam een man. En zei tot hen, gaat over voor de ark des Heeren uw Gods midden in de Jordaan en heft u een ieder een steen op zijn schouder naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. Dat betekent dus dat deze 12 de opdracht hadden dat als zij door de Jordaan gingen, dat ze ter hoogte van waar de priesters stonden met de Ark des Verbonds, want die zouden ze passeren onderweg, hè, daar zouden ze stenen moeten oprapen, elk een steen vanaf de bodem van de Jordaan. En die zouden ze mee moeten nemen naar de overkant en daar oprichten tot een teken, die 12 stenen. En dan staat daarover, vers 6, opdat dit een teken zij onder uw lieden, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen zeggen, wat zijn u deze stenen? Niet wat zijn deze stenen, maar wat zijn u deze stenen? Oftewel, wat betekenen deze stenen voor u? Want het is een teken. En dan is de vraag dus, wat zijn ze? Wat betekenen ze? Dan zult gij dat dan zeggen, omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heren. Als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen den kinderen Israëls, hè, voor de kinderen Israëls, ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, voor alle kinderen Israëls. En bovendien, zolang als het maar duurt. Hè. De bedoeling was dus dat deze stenen aan de andere oever opgericht zouden worden, zodat er altijd een gedenkteken zou zijn van wat de Heer daar gedaan had. De plaats zou je dus zo ook terug kunnen vinden. Maar het oprichten van deze 12 stenen aan de andere oever is natuurlijk zelf een beeld van de wedergeboorte van Israël. De wedergeboorte zelfs van alle 12 stammen van Israël. Je zou kunnen zeggen, ze hebben die stenen uit de Jordaan gerold. En aan de andere oever neergezet, omgerold en op een andere plaats in het beloofde land. Alle 12. En dat betekent tegelijkertijd dat het een belofte inhoudt dat alle 12 stammen van Israël ooit niet alleen behouden zullen worden, maar inderdaad de deel zullen hebben aan het nieuwe verbond en het beloofde land zullen binnengaan. Want daar komt het op neer. Maar nu we het er toch over hebben, vers 8 zegt dat deze mannen zo deden. Zij namen 12 stenen op midden uit de Jordaan, gelijk als de Heer tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. En ze brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze al daar. Maar dan vers 9, Jozua, niet die 12 mannen, maar nu alleen Jozua. Jozua richtte ook 12 stenen op midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesteren, die de ark des verbonds droegen. En ze zijn daar tot op deze dag. Dat wordt dus even in de gauwigheid gezegd, dat Jozua in zijn eentje op de bodem van de Jordaan ook zo'n teken oprichtte van 12 stenen. Zodat wij tweemaal zo'n teken opgericht teken hebben van 12 stenen. De stenen op de andere oever zijn een beeld van Israël, uiteraard, voor ik uitgebreid beschreven, een beeld van de 12 stammen van Israël. De stenen op de bodem van de Jordaan zijn dan dus een beeld van de gemeente. Ja, precies. Zodat als men nog een keer de Jordaan overtrekt, bij wijze van spreken, langs dezelfde weg, komt men eerst de bodem van de Jordaan, aan het gezicht ontrokken eigenlijk, de bodem van de Jordaan, die 12 stenen tegen, als beeld van de roeping van de gemeente. En daarna op de andere oever vindt men 12 stenen als een beeld van het bekeerde, herstelde Israël straks in de toekomst. Kun je dat nog eens moeilijker maken? Ik heb u langzamerhand in de loop der tijd toch wel een beetje voorbereid. Op de andere oever liggen 12 stenen in beeld van de 12 stammen van Israël, die straks onder het nieuwe verbond zullen leven in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Op de bodem van de Jordaan liggen 12 stenen die in beeld zijn van de gemeente. Ja, maar nou is natuurlijk de vraag, waarom zijn dat de 12? De 12 stenen op de andere oever zijn een beeld van de 12 stammen van Israël. De 12 stenen op de bodem van de Jordaan zijn de, waar zijn die dan een beeld van?
Israël
was. Ja, ja, ja. Dat wordt moeilijk, hè? Moeilijk. Ja, je noemt een heleboel dingen die allemaal op zich correct zijn. Ja. In de eerste plaats namelijk, heb je er dan totaal 24... En als je over 24 spreekt, heb je het altijd over de gemeente, inderdaad, de 24 oudsten. Het dubbele deel namelijk, niet 12, maar het dubbele deel 24 zijn het er dan. En let op dat eerst de 12 op de andere oever genoemd worden. En dan pas de 12 te bodem van de Jordaan. Dat is niet de volgorde waarin het ontstaat, maar dat is wel de volgorde waarin het beschreven wordt. Ook een omkering trouwens van die twee, maar goed, ik zal er niet alles bij vertellen. Maar dat klopt al, een dubbele deel van de gemeente. Dat is waar. Het zijn dus 24 totaal, dat klopt ook. Maar waarom zijn het er nou ook 12? Dat is heel eenvoudig hoor. Het ligt ook zeer voor de hand. Maar je zou moeten aarzelen om de conclusie te trekken, hè?
Heeft het ook met die 12 stammen?
Ja. Ja, je zou dus, kijk, als je nou verder van niks weet, geen ballast met je meedraagt, zou je dus op zijn minst moeten veronderstellen, bij gebrek aan verder bewijs, zou je op zijn minst moeten veronderstellen, dat die 12 op de bodem van de Jordaan een beeld zijn van de gemeente, dat de gemeente dus ook in de eerste plaats gevormd wordt uit de 12 stammen van Israël. Of niet? Lijkt me toch een logische conclusie. Dit is precies eenzelfde gedenkteken. Behalve dan dat die op de oever gemaakt wordt door 12 man die elk een van die stammen vertegenwoordigen. Er zijn het dus heel letterlijk 12 stammen. Terwijl de 12 op de bodem van de Jordaan opgericht worden door Jozua. Die trouwens een type is van de Heer Jezus zelf. En dat betekent dat de Heer de gemeente bouwt. Dat klopt in elk geval, het was de Heer Jezus zelf die dat ook beloofde te zullen doen, hè. Die zijn gemeente zou bouwen. Maar dat betekent bovendien dat als die 12 stenen al de uitbeelding zijn van de 12 stammen van Israël, dat het dan toch niet officieel door Israël gebeurt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? De 12 stenen aan de oever werden officieel door de 12 vertegenwoordigers van de 12 stammen gebouwd. Dat wil zeggen de bewuste Israëlitische aangelegenheid. De 12 stenen op de bodem van de Jordaan, daar werden de 12 stammen niet in betrokken. Dat deed Jozua zelf. Maar niettemin, de 12 moeten eigenlijk toch een beeld zijn van de 12 stammen van Israël. Dan zou het betekenen, totaal gezien, dat inderdaad de Heer Jezus, van wie Jozua een beeld is, zijn gemeente bouwt uit de 12 stammen van Israël, zonder dat de 12 stammen van Israël daar officieel in betrokken zijn. En ik zeg dat met vrij grote nadruk, omdat uit het Nieuwe Testament, maar ook uit de Oud-Testamentische profetie trouwens, blijkt dat het ook daadwerkelijk zo is. Dat namelijk de gemeente gebouwd zou worden. Nou, in de eerste plaats uit het Joodse volk, vanzelfsprekend. Eerst de Jood, hè? Zo is het nou eenmaal. En toen de gemeente gebouwd zou worden, zei de Heer, gij zult mijn getuigen zijn, beginnende bij Jeruzalem en geheel Judea, dus het Joodse volk dus eigenlijk. En dan Samaria, hè? Dan Samaria. En dat is een beeld van de 10 stammen, omdat het de hoofdstad was van het 10 stammenrijk. En als we de geschiedenis volgen, zal ook inderdaad blijken dat het evangelie terecht kwam. Aan de ene kant bij Joden. Ik wil niet zeggen dat de Joden in het algemeen het aannamen, dat bedoel ik nu ook weer niet. Maar wel dat de eerste christenen nou eenmaal Joden waren, zo is het wel. Ze waren oorspronkelijk zelfs een meerderheid. Dat betekent niet dat de meerderheid van de Joden tot geloof kwam, maar dat betekent dat de meerderheid van de gelovigen Joden waren. Dat is wat anders, hè? Goed opletten, hoor. Ja. Maar vervolgens ging het evangelie, om het maar eens even te noemen, maar eens een paar bijbelteksten te noemen dan, naar de schapen, andere schapen die niet van deze stal waren, die ook zijn stem zouden horen. Kortom, het ging naar de 10 stammen van Israël. Dat wij ze niet kunnen aanwijzen, heeft er niks mee te maken. Dat de Heer ze kan aanwijzen, staat boven elke twijfel verheven. En je mag dus aannemen dat de Heer gezorgd heeft dat het evangelie inderdaad van de 2 stammen vervolgens eerst naar de 10 stammen zou gaan. En van hen staat in ieder geval dat ze zijn stem zouden horen en in grote getalen zelfs tot geloof zouden komen.
Maar je staat dat op de huidige dag, dan is het dus, kan je hartstikke zeggen dat het op
van gemeente, want het water ging weer over de Jordaan.
Precies.
De stenen zijn weg.
Ja, het is dood voor de wereld, het is onder water, die stenen, maar ze blijven staan. En als ze staan tot de huidige dag, dan betekent dat profetisch dat ze altijd zullen blijven bestaan. Een eeuwig volk dus. Maar niet behorend tot de wereld. En onder water betekent in de praktijk onder de heidenen. Die begrijp ik even niet.
Nou, die 12 staan die in de Jordaan zitten, zeg maar.
Ja.
En die over de Jordaan.
Nee, het is allebei een nieuwe verbond dan, hè?
Ja.
De 12 stenen op de bodem van de Jordaan zijn de uitbeelding van de gemeente onder het nieuwe verbond. Maar dood voor de wereld, niet openbaar, verborgen dus. Laten we dan zeggen, het verborgen koninkrijk. En de 12 stenen op de andere oever zijn een beeld van geopenbaarde koninkrijk. In die termen zou het toch begrepen kunnen worden. Maar het punt is dat het koninkrijk zoals het openbaar wordt in de toekomst begint bij de 12 stammen van Israël. En van daaruit over de hele wereld verbreid zal worden. Maar de andere gedachte is, en dat is natuurlijk toch een onbekende in het algemeen, dat ook de gemeente hoofdzakelijk gevormd is uit de 2 en de 10 stammen van Israël. Met trouwens wat grotere nadruk op de 10 stammen dan op de 2. Maar niettemin 12 stammen van Israël. En als je zegt van ja, maar dat kunnen we niet aanwijzen of bewijzen, dan zeg ik nee, dat niet, zo niet, buiten de Bijbel om niet, maar vanuit de Bijbel wel. Maar buiten de Bijbel om niet, maar dat komt ook omdat hier, er is een overeenstemming met het feit dat hier die stenen, die 12, ook worden opgericht alleen door Jozua. Welke stam was die trouwens? Merkwaardig, hè? Jozef, Efraïm, de eerstgeborene. Zeker wel. De 10 stammen dus. De eerstgeborenen onder de 12, maar dan in het bijzonder onder de 10 stammen. Dat klopt precies. Dus de 12 stenen op de bodem van de Jordaan zijn een beeld van de gemeente, zo zonder meer. En wilt u een antwoord hebben op de vraag waarom het dan 12 stenen zijn, dan is het antwoord omdat de gemeente ook, vooral in de eerste plaats gevormd is uit de 12 stammen van Israël. En in de volgorde is wat anders, niet de 2 en de 10, maar de 10 en de 2. Want daar komt het in de praktijk op neer. En verder is dat natuurlijk een onderwerp apart, waarvan het niet erg zinvol is om het nou verder aan te halen. Maar gaan we verder terug, nog in dit schriftgedeelte, want dan moet ik toch nog even wat noemen. Van de geschiedenis zelf hebben we namelijk het een en ander nog even overgeslagen, want ik ben vanuit 3 vers 12 meteen doorgegaan naar hoofdstuk 4 vers 2... omdat daar die 12 mannen uit de stammen van Israël genoemd werden. En dan heb ik dat verhaal verder verteld. Maar nu ga ik verder in vers 13 van hoofdstuk 3. Het zal geschieden dat met dat de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere de ganse aarde dragen in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden. Te weten, de wateren die van boven afvlieten. En u weet, er hangt nou een kaart, Israël kwam vanuit de woestijn, zeg maar, naar de Jordaan. Het water kwam van rechts. En stroomde naar links. Dat is de gedachte, hè? Naar de Dode Zee namelijk. Het water kwam van rechts. En als hier staat dat de wateren zouden worden afgesneden, te weten de wateren die van boven afvlieten, betekent het dat de wateren die van het noorden af en dus van rechts kwamen, dat die wateren gewoon bleven staan. En dat de rest van het water gewoon doorstroomde naar de Dode Zee. Dat is wat er staat. De stroom werd afgedamd. Het was niet de scheiding tussen de wateren met aan elke kant een muur. Zo stond het bij de Schelfzee, meen ik. Maar hier is het maar aan één kant dat de wateren bleven staan. Ze gingen niet verder. Hoe dat kan, weet ik ook niet. Maar dat hoeven wij ook niet te weten, natuurlijk. Hè? Maar dat is wat er gebeurde. En dan staat er: en het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de rand van het water dus, hè. Zo stond, vers 16, zo stonden de wateren die van bovenaf kwamen. De wateren werden daar tegengehouden. Ja, door de Heer uiteraard, door wie anders. Hoe, weet ik ook niet, maar hij deed het. En daartussenin staat nog even heel fijntjes. De Jordaan nu was vol, al de dagen des oogstes, aan alle roevers. Dat wil zeggen dat inderdaad er veel water stond in de Jordaan. Zodat je niet met een smoesje moet aankomen. Het was maar zo'n laagje water en de wind ging een bepaalde kant op. En dus stond hij meteen droog even. Dat zijn van die onzinverhalen. Hè? Van Duitse makelij trouwens, zulke verhalen. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Hè? Ja, het is zo. Nou goed, bovendien was de dagen van de oogst, staat er ook nog even leuk bij. Dat wisten we zo ook wel trouwens. Hè? Ja, want de oogsttijd is immers de tijd van het nieuwe verbond. Per definitie. De oogst in de Bijbel is altijd een beeld van het nieuwe verbond. De vrucht komt, dus ook wedergeboorte eigenlijk. Hè? Nou goed, de wateren, vers 16... Die van bovenaf kwamen, ze rezen op een hoop zeer verre van de stad Adam af, die terzijde van Sartan ligt, en die naar de zee des vlakken welvelds, te weten de Zuidzee, afliepen. Vergingen, zij werden afgesneden. Dat wil zeggen, dat ter hoogte van de stad Adam, dat is een eind verder naar rechts dus, naar het noorden, hè, daar bleven de wateren staan. Niet op de plek waar zij overgingen, maar een eind verder stroomopwaarts bij de stad Adam. Nou, waar die stad ligt weten we niet, maar het is wel terug te vinden hoor. Er staat Adam die terzijde van Sartan ligt. Er zijn twee plaatsen die kennelijk dan tegenover elkaar liggen aan de Jordaan. De ene aan de ene oever, de andere aan de andere oever. Wat de naam Sartan betekent heb ik met geen mogelijkheid kunnen achterhalen. Maar wel is te achterhalen dat Sartan op dezelfde breedte ligt als Samaria. En dat staat er ook. Ter hoogte van Samaria, en dan oostelijk naar de Jordaan, daar zou dat Sartan moeten liggen, volgens de verhalen. En dat maakt het wel interessant, want in plaats van dat we dan lezen Sartan, lezen we gewoon Samaria, ter hoogte van Samaria. En wat is daar de aardigheid van? Dat Samaria de hoofdstad was van het tienstammenrijk en daarom daarmee, overal in de Bijbel, een type is van de tegenwoordige bedeling. De gemeente namelijk. En dat is precies waarover hier gesproken wordt. Bij, of ter hoogte van Samaria, wat lang niet aan de Jordaan ligt, maar wel op dezelfde breedtegraad zal ik maar zeggen. Ter hoogte van Samaria, dus ter hoogte van Sartan, daar werden de wateren tegengehouden. Bovendien staat er bij de stad Adam, of die er nog ligt, dat schijnt van niet. Maar dat doet er ook niet toe. Maar Adam, wat dat betekent, is duidelijk genoeg. Hè? Adam is de koning over de mensheid, zal ik maar zeggen. De koning van het koninkrijk. En Christus, waarvan Jozua een type is, is de zoon van Adam. De erfgenaam van dat koninkrijk. En daar gaat het maar om. Die Adam is eigenlijk ook Christus. Maar dan vooral in de zin van de eerstgeborene. Maar aan de andere kant van de Jordaan ligt Sartan ter hoogte van Samaria. En daar kom je ook uit bij de eerstgeborene. Zodat je maar weer ziet dat het waar is wat ik altijd zeg. Ik zeg namelijk altijd. Kom je via het ene beeld er niet, dan wel via het andere. Is het ene argument niet duidelijk is, dan is het andere argument wel duidelijk. En hier vind je de twee. Het wijst namelijk op het eerstgeboorterecht van Christus. En hij is de eerstgeborene omdat hij de wateren breekt of tegenhoudt. Ofwel gewoon omdat hij de dood overwint, want dat is het verhaal. Maar tegelijkertijd dus, zij het dan zeer bedekt. In verwijzing naar Samaria en daarmee inderdaad naar de tien stammen. Dan staat er, dan moet ik nog even verder lezen. Heb ik nog tijd? Ja, het kan nog net. Er staat in vers 16, einde van vers 16. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Daar trok Israël over. De wateren werden gehouden tegenover Adam of Sartan of mijn part Samaria, maar in ieder geval het volk zelf trok over tegenover Jericho. Maar als je van Jericho naar de Jordaan gaat, dan vind je aan de oever van de Jordaan de plaats Gilgal. Dat is het verhaal, hè? En Gilgal ligt op de hoogte van Jericho dan. Maar het volk trok over tegenover Jericho. Nou, moet ik even wat zeggen. Tot nog toe is in dit hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5... zes keer het woord volk gebruikt. En dit is de zevende keer, hier in vers 16. Als ik het goed geteld heb, hè? Het is de zevende keer dat er het woord volk staat. En het is elke keer de vertaling van am. Het Hebreeuwse am. En dat betekent volk, maar het is in de praktijk altijd het volk van God. Israël namelijk. Niet zomaar een volk, maar Israël. Zeven keer, tot op heden, tot en met vers 16. En nou lees ik verder. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen stonden stevast. Moet je letterlijk nemen dat woord, stevast. Vast op hun stee, hè? Vast op hun plekje. Stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En let op, gans Israël, het is Israël dus, hè? Gans Israël ging over op het droge totdat al het volk, en al het volk is uiteraard hetzelfde als gans Israël. Dat betekent precies hetzelfde, hè? Gans Israël. Wel, toen trok... totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. 4 vers 1, het geschiedde nu toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, enzovoorts. En dan komt het verhaal van dat ze die stenen moeten oprichten van de 12 stammen van Israël. Mannen uit het volk, in vers 2. Neem gijlieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam een man. Dat woord volk daar in 4 vers 2 is gewoon het woordje am. Het volk Israël dus. En dat staat er ook bij. Maar het bijzondere is nu, en daarom haal ik het aan, dat in vers 17, halverwege vers 17 staat, gans Israël ging over op het droge totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Maar daar wordt voor het woord volk een ander woord gebruikt, namelijk goy. En goy, dat weet je, goyim, goy, die komen uit het gooi, dat weet je, goy. Ja, dat is echt zo. Goy, dat is gaaiers, dat is Jiddisch trouwens. He? En als men in het Jiddisch spreekt over gaaiers, is dat de verbastering van het Hebreeuwse goyim. En dat betekent weliswaar volkeren, maar in de zin van volkeren, maar niet Israël. Heidenen namelijk. En daarom heet het. En omdat heidenen bij de Joden niet in aanzien zijn, heeft het woord gaaiers, of ook zelfs gooi, een heel negatieve klank. Het woord gooi ook in het Hebreeuws wordt zelfs gebruikt als scheldwoord. Sommigen heten dan ook de gooier, maar neem je van mij aan, dat is, ja, de heiden betekent dat. Dat is van oorsprong een scheldwoord, hoor. Nooit gehoord? Ja. De Joden werden geacht te wonen in Mokum, Groot Mokum, Amsterdam. En buiten Amsterdam ligt dus het Gooi. Jazeker wel. En daar wonen Gooi, ja, heidenen. Zeker wel. Dat is nog zo. Dat is die termen bestaan nog. Ik kan het nog sterker vertellen. Onder de Joden bestaat namelijk het scheldwoord Hilversummer. Onder de Nederlanders Harderwijker, geloof ik, maar dat mag ik niet verder vertellen. Maar onder de Joden bestaat het scheldwoord Hilversummer. En wat Hilversum betekent, heb ik geen idee van. Maar een Hilversummer is een gooier. Iemand uit het gooi. Maar omdat ze dat woord gooi of gaaiers niet zo uitdrukkelijk willen gebruiken, gebruikt men dan het woord Hilversum. Nou ja, ik praat over eigenlijk van voor de oorlog, want sindsdien is er van het Jiddisch en de Joodse gebruiken niet zoveel meer overgebleven. Maar dan praten de Joden onder elkaar met niet-Joden bij elkaar. En erbij zijn ze, meneer komt zeker uit Hilversum. En dan begrepen andere Joden wat er bedoeld werd. Maar de niet-Jood begreep niet wat er bedoeld werd. Bedoeld werd, het is kennelijk geen Jood. Hè? Meneer komt blijkbaar uit Hilversum. Dat is het verhaal, ja. Maar waarmee men geïllustreerd wil zijn, dat de term gooi staat voor volk, jawel, maar dan niet Israël. Heidense volkeren dus. En het moeilijke van deze teksten is nou juist, het opvallende van deze teksten is, dat er uitdrukkelijk wel over Israël gesproken wordt en dat het toch wordt aangeduid als gooi. Als heidenen dus. En hoe dat komt, dat dient daaraan verklaard te worden. We zouden het probleem niet hebben als we niet eerst de Hebreeuwse woorden erbij zochten natuurlijk. Maar je zou het toch wel even moeten doen, hè? Nou goed, de verklaring is eenvoudig genoeg. Als Israël namelijk in de toekomst tot geloof komt, komt het uit de heidenen. Dat is het eerste. Het was verstrooid onder al de heidenen en werd tot de heidenen gerekend. En als het tot geloof komt en gebracht wordt, door de Heer zelf ook trouwens, naar het beloofde land, in de toekomst, na de wederkomst van Christus, dan zijn het, komen ze uit de heidenen, komen in Israël, en zodra ze daar zijn, is het ineens Am, maar daarvoor was het Gooi, omdat het tot de heidenen gerekend was. Dat is de eerste verklaring. De tweede is, dat aan de andere kant ook zal blijken, dat als dat volk Israël wordt terugverzameld, dat dan weliswaar de Joden worden terugverzameld. Dat wil zeggen, de erfgenamen, de overblijfselen van de twee stammen van Israël. En die zien zichzelf zeker niet als Gooi. Juist niet, dus, hè. Maar het zal blijken dat ook 10 stammen worden terugverzameld. 10 stammen die in de ogen der Joden niet Am zijn. Of Ami, niet het volk van God, niet Israël, maar die in de ogen van de Joden juist Gooi zijn. En dat komt omdat die 10 stammen officieel niet als Israël bekend meer zijn. Maar als in de toekomst de 12 stammen worden terugverzameld, dan zijn 10 van de 12 stammen Gooiers. Gooi. En dus wordt het volk zo aangeduid. Ik meen trouwens dat later nog een keer gebeurt. Ja, dat gebeurt nog een keer, hetzelfde taalgebruik. Dat heb ik niet gelezen, maar het staat in hoofdstuk 5. Waar staat in vers 4 dat heel het volk wat uit Egypte getogen was enzovoorts, dat het besneden zou worden. Volk is daar Am, het volk van God, wordt besneden uiteraard. Maar daarna wordt in vers 6 gesproken over het vergaan van het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren. En dat volk, die generatie dus die omgekomen is in de woestijn, heet daar Gooi. Dat wil zeggen, ze zijn in de woestijn en nou is het ineens Gooi. Als het ware heidenen. En in vers 8 staat, en het geschiedde als men een einde gemaakt had van al dat volk, Gooi, te besnijden. Maar het was Israël hoor. Maar het geschiedde dat als men een einde gemaakt had van al dat volk Gooi te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. En daarna heet het weer gewoon Am. Zodat de gedachte is dat Gooi, dat komt uit de heidenwereld, te midden van de volkeren vandaan, ook al is het dan Israël. Maar als het naar het beloofde land komt en onder het nieuwe verbond geplaatst wordt, dan wordt Gooi Am. Oftewel, dat wat heidens was, eigenlijk wordt alsnog Israël. En een van de manieren waarop dat eigenlijk gebeurt, is die van de besnijdenis. En de andere manier waarop het gebeurt, is die van het trekken door de Jordaan. Want strikt genomen is dat hetzelfde natuurlijk, hè. Het trekken door de Jordaan is een beeld van wedergeboorte. De besnijdenis zelf is ook een beeld van wedergeboorte. En het veranderen van Gooi naar Am is ook hetzelfde van hoe een oude schepping een nieuwe schepping wordt, enzovoorts, hè. Hoe men door de weg van dood en opstanding, door de weg van zitten naar Gilgal, inderdaad veranderd wordt. Wat we dus in deze geschiedenis vinden, en ik zeg dat tot besluit, wat we dus vinden is inderdaad de uitbeelding niet alleen van hoe Israël ooit de beloofde land zal in bezit nemen in de toekomst, maar we vinden tegelijkertijd dat dat herstel van Israël, het vervullen van de beloften aan Israël, dat op zich zou laten wachten. En dat in die tussentijd van de 2000L, ofwel dat op de bodem van de Jordaan, of hoe je dat er maar zegt, maar in ieder geval dat in die tussentijd een ander volk zou verzameld worden voor Gods naam. Dat wordt niet als Israël aangeduid, meestal niet tenminste. Het wordt aangeduid als de gemeente. Maar de achterliggende gedachte blijkt dan toch te zijn, op een of andere wijze, dat ook de gemeente toch weer in hoofdzaak gevormd wordt uit dezezelfde 12 stammen van Israël, waarvan de gedenktekenen op de bodem van de Jordaan getuigden.
Dat
weet ik niet hoor.
Soldaten en zo.
Maar gai staat voor leven, dat is weer wat anders. Maar dat weet ik echt niet. Maar gooi en gooier, dat zijn echte verbasteringen van het Hebreeuwse begrip gooi, namelijk heidenen. En de naam van het gooi is dus afgeleid van Amsterdam, Groot Mokum. Een guy, ja. Of dat gooi is, weet ik niet. Engelse etymologie weet ik helemaal niks van. Maar in elk geval is het zo dat van de gemeente zeggen we, het zijn heidenen die bekeerd zijn tot de God van Israël. Dat is ook zo. Maar als Israël straks tot geloof komt, dan kun je over dat Israël precies hetzelfde zeggen. Het zijn heidenen, ze waren verstrooid onder de heidenen. Het was Lo-Ami, het was niet Gods volk. En ze zijn bekeerd tot de God van Israël. Het verhaal is volstrekt hetzelfde. En zo kun je dus van beide hetzelfde zeggen, dat het gooi is en het is Am geworden. Dat is een andere manier om te zeggen, het was Lo-Ami. En Lo-Ami is heus hetzelfde als gooi, hoor.